Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan Dr. Anders J. Vogel uit Eindhoven. Harry Bodewiets is de organist. De collecte is voor de kerk en voor noodhulp aan Afrika. De deurcollecte gaat naar de Woestijnroos in El Fayoum En de bloemengroet van vandaag gaat naar zuster G. Bijl van der Zee, Koningsstraat 220. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 170. De verzen 1, 2 en 6. Uit het liedboek Gezang 170, de verzen 1, 2 en 6, zingen we na welkom en mededelingen. Dan zingen we Psalm 139. Na votum en groet zingen we Psalm 139, de verzen 1 en 3. Na votum en groet zingen we Psalm 139, de verzen 1 en 3. Na de verootmoediging zingen we de verzen 5 en 6. En na de lezing van de wet zingen we de verzen 8 en 14. Alles in de nieuwe berijming. Ik herhaal nog even, na votum en groet zingen we van Psalm 139 de verzen 1 en 3. Na de verootmoediging zingen we de verzen 5 en 6. En na de lezing van de wet zingen we de verzen 8 en 14. Alles in de nieuwe berijming. Na het gebed volgt het kinderlied. Dank u voor deze nieuwe morgen. Na de schriftlezingen zingen we Psalm 146. De verzen 3, 5 en 6. Psalm 146, de verzen 3, 5 en 6, zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging zingen we Psalm 30. De verzen 1, 2 en 3. Psalm 30, de verzen 1, 2 en 3 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 460. De verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 460, de verzen 1, 2 en 3, zingen we tot slot. Er zijn twee schriftlezingen, broeders en zusters, uit het Oude Testament, Jesaja. Jesaja hoofdstuk 35. De verzen 1. Tot en met 7. En uit het Nieuwe Testament, Johannes hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 18. Ik herhaal de schriftlezingen. Jesaja hoofdstuk 35, de verzen 1 tot en met 7. En Johannes hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 18. De tekst voor de verkondiging vinden we in Johannes hoofdstuk 5, de verzen 5 tot en met 9. Johannes hoofdstuk 5, de verzen 5 tot en met 9, de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, jongelui, kinderen, gasten in ons midden. En ieder die met ons verbonden is, heel hartelijk welkom in deze morgendienst. Vanmorgen is dominee Vogel uit Eindhoven onze voorganger. En vanmiddag dominee van Zuilenkom van de Kandelaarkerk. Volgende week zondag zal in de morgendienst voorgaan broeder Wendt. En in de middagdienst student Carolier uit Hilversum. Voor de eerste keer wordt u meegedeeld dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door David Wielhouwer en Eline Boersma. En vanmorgen is er na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken. Ik wil u ook nog wijzen op de tweede collecte, zoals vermeld op het mededelingenblad voor Afrika. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 170, vers 1, 2 en 6. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die ook trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. We zingen uit Psalm 139, vers 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Laten wij ons voor God verootmoedigen en Hem aanroepen om ontferming. Laat ons bidden. Heere God, uw schepselen zijn wij. U hebt ons in de moederschoot geweven. U hebt ons oerbegin aanschouwd. Dieper dan wij elkaar en onszelf kennen, kent gij ons. Als uw schepselen, uw mensenkinderen, weten we ons verbonden met heel uw wereld, uw schepping, uw sieraad. Wij belijden u dat wij dat sieraad van u ons hebben toegeëigend en hebben misbruikt. Wij willen die wereld waarvan wij deel uitmaken met huid en haar voor uw aangezicht brengen. En u bidden, ontferm u over uw wereld. Wees bij de slachtoffers van de machtsuitoefening en het misbruik door anderen. Bij mannen, vrouwen en kinderen die in een uitzichtloze situatie verkeren. Een situatie van onderdrukking, van oorlog, van armoede en honger. Laten zij mogen ervaren dat ze bij u gekend zijn, dat hun moeite en verdriet, hun leed, het onrecht dat hun aangedaan is, gezien wordt. En mogen wij daartoe uw medewerkers zijn. Laten wij geopende ogen en oren hebben voor wie roepen om hulp. Daarom bidden wij u, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. We zingen nu vers 5 en 6 van Psalm 139. We luisteren naar 10 bevrijdende woorden die de weg wijzen naar het leven. En verlossen van allerlei vormen van slavernij. God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en naar het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de apostel Paulus schrijft: zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Dank te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. We antwoorden hierop met het zingen van Psalm 139, vers 8 en 14. Laten wij samen bidden. Heere God, wij danken u dat u dat wilt, ons wilt leiden op de weg naar het leven. En dat we daarvoor ook hier mogen zijn vanmorgen, om uw woord te horen. Om te luisteren naar een oud en misschien heel bekend verhaal. Maar we bidden u, Heere God, dat het vanmorgen voor ons nieuw en levend zal zijn. Dat wij er zelf in voorkomen. Dat wij ervaren dat het gaat om ons. Om ons in ons leven van elke dag. Wij danken u, Heere God, dat deze dag, deze eerste dag van de week, is afgezonderd om dat woord te horen en in ons te laten werken. Daarom bidden wij u dat het voor ons zal opengaan. En dat wij ook wijd open zullen staan voor dat woord. We bidden u, zegen ons in alle onderdelen van deze dienst en allen die daarin ook een taak hebben. We bidden u voor hen die op dit moment met ons meeluisteren of dat op een later moment zullen doen. Geef dat zij zich ook betrokken weten in wat hier gebeurt. En laten wij uw naam verheffen, uw naam loven en prijzen als de God van ons leven. Wees met heel uw kerk. We weten ons vandaag ook verbonden met allen die in deze wereld samenkomen om uw lof te zingen en naar uw woord te luisteren en hun harten voor u uit te storten. Wees bij allen die dat, net zoals wij, in alle vrijheid mogen doen, maar in het bijzonder ook met hen die dat in het verborgene doen, omdat ze vervolgd worden vanwege hun geloof. Geef hen standvastigheid en kracht en vermeerder hun en ons geloof. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Samen met de kinderen zingen we het kinderlied wat op uw blad staat aangegeven.
Thank you.
We lezen vanmorgen allereerst een gedeelte uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 35, vers 1 tot 7. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Ze zal welig bloeien en juichen, ja juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. De luister van de Karmel en van Saron. Zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zeg tot de verzaagden van hart, wees sterk, vrees niet. Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods. Hij zal komen en hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen. En het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige lam tot waterbronnen. Waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. De lamme zal springen als een hert. Over de genezing van een verlamde door de Heer Jezus Christus lezen we in Johannes 5, vers 1 tot 18. Johannes 5. En we antwoorden hierop met het zingen van Psalm 146, vers 3, 5 en 6 uit de Oude Berijming. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is het in Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met 5 zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad. Dan bewoog het water. Wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En daar was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen. En daar hij wist dat hij reeds lange tijd daar was, zei hij tot hem, wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heer, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene, het is Sabbat en dan moogt u uw matras niet dragen. Doch hij antwoordde hen, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem uw matras op en ga uws weegs. Ze vroegen hem, wie is de mens die tot u gezegd heeft, neem op en ga uws weegs? En de genezene wist niet wie het was. Want Jezus was ontweken omdat er een grote schare op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem, zie, ge zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. De man ging heen en zei tot de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijk stelde. Hier eindigt de lezing van de schrift. Het woord van onze God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Amen. Uit het gedeelte uit het Johannesevangelie dat we zojuist hebben gelezen, wil ik vooral de versen 5 tot en met 9 naar voren halen en die wil ik nog een keer met u lezen. En daar was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen en daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was, zei hij tot hem: wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heer, ik heb geen mens om mij zodra er beweging komt in het water in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Jezus zeide tot hem: sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het Sabbat op die dag. Na het amen van de preek zingen we uit de oude berijming van Psalm 30, de versen 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. En daar was een man. Vanmorgen gaat het over een man. Een mens. Zomaar iemand. Iemand die deel uitmaakt van een menigte lotgenoten die er stuk voor stuk beroerd aan toe zijn. Lotgenoot, maar toch alleen. Ik heb niemand, is zijn bittere klacht. Ik heb geen mens. Het gedeelde lot heeft blijkbaar niet tot verbroedering geleid, maar eerder tot wat we noemen ellebogenwerk. Zomaar iemand. Maar uit allerlei bijzonderheden in dit verhaal blijkt dat Johannes in hem een vertegenwoordiger ziet van een heel volk. Misschien moet ik zelf zeggen, een hele mensheid. Maar niettemin, ieder mens is er één. Ook hij. Een mens die voor Jezus de moeite waard is om bij hem stil te staan. Om hem te zien. Te zien als een mens die het aankijken waard is. Een mens die er mag zijn in zijn ellende. Iemand. Dat kan iedereen zijn. U kunt het zijn. Jij. Ik. Een mens. Zomaar. Zomaar een mens. Laten we luisteren naar de woorden van Jezus alsof wij die mens zijn. Die iemand. Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst proberen om ons een voorstelling te maken van de achtergrond waartegen de evangelist deze ontmoeting schildert. Het is een verhaal vol betekenisvolle bijzonderheden en verwijzingen. Het begint letterlijk feestelijk. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Je kunt denken aan het paasfeest, bij uitstek het feest der Joden. Je mag ook denken aan het loofhuttenfeest, we weten dat niet precies. In elk geval een vrolijk feest. Groepen pelgrims komen door de schaapspoort Jeruzalem binnen. Ze zingen de opgangsliederen. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Ze kijken uit naar een paar feestelijke dagen in de heilige stad. En het einddoel van een moeizame reis tekent zich al af voor hun ogen. Daar in de hoogte ligt de tempel. Ook Jezus bevindt zich onder de massa die opgaat op weg naar het feest. Wie door de schaapspoort Jeruzalem binnenkomt en het vooral feestelijk wil houden, moet niet te veel opzij kijken. Want langs de weg omhoog naar de tempel ligt daar ergens in de diepte een ziekenhuis. Bethesda heet het. Oftewel, huis van barmhartigheid. Laten we het huizen weldadigheid noemen. En als je het feestelijk pelgrimsgevoel vast wil houden, dan moet je dus niet te veel die kant op kijken. Kijk dan maar voor je. Er is nauwelijks een grotere tegenstelling denkbaar dan die tussen de feestelijk verlichte tempel en dat ziekenhuis daar beneden, in de diepte. Een prachtige naam, huis van weldadigheid, maar in werkelijkheid een poel van ellende. Een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden. Alle ellende van de wereld op één plaats verzameld. Een massa verloren schapen daarachter de schaapspoort. Afgerukte takken van de wijnstok Israël. Een verzameling ter neerliggenden. Vlak naast de tempel een plaats van onheil. In plaats van opgaan, neerliggen. In plaats van feestvieren, wachten. Ja, waar wachten ze op, als ze nog wachten? Ze wachten op de beweging van het water. De 5 zuilengangen van Bethesda zijn gebouwd rond een geneeskrachtige bron, die zo nu en dan opborrelt. En men zegt dat wie vervolgens het eerst het water bereikt, dat die genezen zal zijn van zijn kwaal. Als u daarnet meelas in de vertaling van het Bijbelgenootschap, die ik ook las, dan zult u gezien hebben waarschijnlijk dat vers 3b en vers 4 tussen vierkante haken staan. En als u wellicht hebt meegelezen in een nieuwe Bijbelvertaling, de vertaling van 2004, dan hebt u ontdekt dat deze versen helemaal ontbreken. Hoe komt dat? Dat komt doordat dat anderhalve vers 3 en 4 in de oudste en meest betrouwbare handschriften van het evangelie ontbreken. De geleerden zijn het erover eens dat dat later is ingevoegd. En wat er ingevoegd is, dat is, zegt men, een oud volksverhaal over een engel die afdaalde en waardoor dan de beweging van het water werd geduid als het werk van die engel. Maar zoals gezegd, dat is dus niet oorspronkelijk, dat staat oorspronkelijk niet in de tekst van het evangelie, maar is er later ingevoegd. Dus we laten dat maar voor wat het is. Maar intussen, wat een opeenhoping van ellende vlak naast de route van de feestvierende pelgrims. Kijk dus maar voor je uit en niet opzij. Kijk maar weg van al die narigheid daar beneden. De feestvierende menigte heeft al die stakkers, die geknakte levens, die ter neerliggenden allang afgeschreven. Maar de pelgrim Jezus kijkt wel opzij. Voor hem is de tegenstelling Bethesda-tempel niet absoluut. En Johannes doet, dunkt me, zijn best om ons duidelijk te maken dat de afstand tussen dat volk in de tempel en die ter neerliggenden in Bethesda minder groot is dan wij en dan zij zelf wellicht denken. Jezus buigt af van de weg naar de tempel. In plaats van omhoog gaat hij omlaag. Hij gaat niet langer op, maar hij daalt af. Hij zoekt het niveau van de menselijke ellende. Hij staat stil in een van die 5 zuilengangen. Waarom moeten wij trouwens als lezers van het evangelie zo nodig weten dat het om 5 zuilengangen gaat in dat Bethesda. Wel, de Joden hebben een bijzondere fascinatie voor het getal 5. Bij 5 denken ze al heel gauw aan de 5 boeken van Mozes. De 5 boeken van de Torah. En de kerkvaders zijn hen daarin vaak gevolgd in hun uitleg van het evangelie. Augustinus zegt in een preek over dit gedeelte: Bethesda, dat is de wet. Nou, dat is denk ik wel wat kort door de bocht. Maar er is wel een bepaalde connectie tussen het getal 5 en de Torah. In de tempel wordt de bevrijding, de exodus en wellicht de doortocht door de woestijn gevierd. Het bevrijde volk onderweg. Maar in huizen weldadigheid komt het ontoereikende van die Torah aan het licht als de barmhartigheid ontbreekt. Wat betekent de wet als de liefde er niet is? Wie vervult de wet? Die zelfbenoemde handhavers ervan in de tempel, die we dadelijk nog tegen zullen komen, of hij die afbuigt van de pelgrimsroute naar huizen weldadigheid. Hij staat stil bij een man. Iemand. Iemand van wie Johannes weet dat hij al 38 jaar ziek is. En 38, dat is ook zo'n getal dat opgeslagen ligt in het collectieve geheugen van het volk. In Deuteronomium 2 lezen we in Mozes terugblik op de woestijnreis en de tijd dat we reisden vanaf Kades Barnea, dat is na de doortocht door de Rode Zee, totdat we de beek Sered overtrokken, bedroeg 38 jaar. Totdat dit gehele geslacht, de krijgslieden uit de legerplaats, gestorven was tot de laatste man, zoals de Heer had gezworen. 38 is dus het getal van de woestijngeneratie die het beloofde land niet heeft bereikt. Die iemand in ons verhaal vertegenwoordigt dus eigenlijk in zijn neerliggen op zijn slaapmat een volk dat het niet haalt, dat niet tot zijn bestemming komt. En wat zegt Jezus als hij deze mens ziet, die mens die het niet gehaald heeft en zich daarbij heeft neergelegd? Wonderlijk, Jezus overvalt de man niet met een genezingswonder. Hij vraagt: wil je genezen worden? Wil je gezond worden? Heel worden? Wat een vraag. Welke zieken willen nu niet gezond worden? Wil je heel worden? Wil je leven? Dat is toch vanzelfsprekend. Ja, Heer, ik wil niets liever. Ja, maar dat horen we nu net niet zeggen. Geen ja op de vraag van Jezus, maar een uiting van zelfbeklag en slachtofferschap. Ik heb niemand. Ik heb geen mens. Het ligt niet aan mij, maar het ligt aan die anderen hier om me heen, die me niet zien liggen en mij in de steek laten. Eigenlijk moet je zeggen, de man vlucht in zijn ziekte. Komt ons dat niet bekend voor? Vlucht in de ziekte. Een angst om uit het neerliggen, uit de passiviteit op te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Vlucht in de ziekte. Begrijp me goed, daar wil ik absoluut niet die mensen mee napraten die zeggen ziek zijn. Dat hoeft helemaal niet. Dat veroorzaak je zelf. Daar kies je voor, dat doe je jezelf aan. Dat is onbarmhartige onzin. Uit de mond van mensen die zelf wellicht nog nooit iets hebben meegemaakt. Ziekte komt ons leven binnen. Net zoals andere tegenslagen. Verlies, verdriet, eenzaamheid, moeite met je werk, met je relaties, ouder worden, aftakelen. Het overkomt ons. En wat doe je daarmee? Leg je erbij neer, geef je anderen de schuld, word je een wrokkig mens, een slachtoffer van de omstandigheden. Het zit mij ook allemaal tegen. Wil je gezond worden? Nee, laat me maar. Aan mij is geen eer meer te behalen. Ik zou niet weten hoe dat is, gezond zijn. Maar Jezus zegt, sta op. Neem je slaapmat op en loop. Het is duidelijk dat de Messias hier een wonder verricht. Een van die tekenen waar Jesaja het al over heeft. Een van die tekenen van de Messiaanse tijd. Johannes noemt dat ook doorgaans een teken. In huizen weldadigheid vindt een van de 7 tekenen plaats die Johannes in zijn evangelie beschrijft. Een teken. Dus niet zomaar een mirakel. Iets extraordinairs. Een teken verwijst naar een nieuwe werkelijkheid. Wij zijn geneigd om te denken en te zeggen, in een teken laat Jezus zien wat hij kan. Maar dat is niet het eigenlijke waar het in een teken om gaat. Hij laat zien wat hij doet. Wat hij met mij doet. En hoe hij mij daarin ook inschakelt. Hij zegt niet tegen die zieke in Bethesda, vanaf dit moment ben je genezen. Nee, hij zegt, sta op. Neem je slaapmat op en loop. Hij dwingt de verlamde om op te staan uit dat liggen. Eigenlijk staat er, word wakker. Word wakker uit je slaap. Sta op, zoals we 's morgens opstaan uit ons bed. Neem je slaapmat op en wandel. Opnemen, optillen. Daar wordt in het evangelie een heel specifiek woord voor gebruikt dat in dit gedeelte maar liefst 5 keer voorkomt. Een sleutelwoord dus. En dat optillen, dat speelt trouwens een specifiek Mexicaan Messiaans woord door heel het evangelie heen. Dat begint al in hoofdstuk 1. Als Johannes de Doper op Jezus wijst en zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld optilt, draagt, wegdraagt. En in hoofdstuk 2, in het verhaal van de tempelreiniging, dan zegt Jezus, til dit op. Weg ermee, dat gedoe hier in het huis van mijn vader. Het hoort hier niet. Enkele hoofdstukken verder lezen we hoe omstanders stenen optillen om de Messias te doden. Weg met hem, schreeuwen ze voor het gerechtsgebouw van Pilatus. En daar staat weer hetzelfde woord. Hef hem op eigenlijk. Verhoog hem aan het kruis. En in het slothoofdstuk van het evangelie blijkt de steen opgetild, weggenomen te zijn. En de doorgang vrij is voor de levende. Een Messiaans woord dus, dat de Heer Jezus Christus hier als het ware terugspiegelt naar een verlamde. Sta op, til je slaapmat op. Je wordt dus ingeschakeld in het opstaan en optillen. De Messias geeft de moed en de kracht om datgene waarop je neerligt, laat ik zeggen, je lamlendigheid, je valse berusting, om het op te heffen, op te staan en dat waarop je ter neer lag op de schouder te nemen. Daar loopt de man. Dat matje waar hij 38 jaar op gelegen heeft, wat hem gedragen heeft, dat draagt hij nu op zijn schouder. Al wandelend door Jeruzalem. Waarom eigenlijk die aandacht voor die slaapmat? Je zou denken, dat is toch van ondergeschikt belang. En je zou je kunnen voorstellen dat de man dat matje had laten liggen. Hij hoeft er niet meer op te liggen. Hij is er vanaf. Letterlijk en figuurlijk. Misschien heeft een andere er nog iets aan. Maar Jezus dwingt hem om met die mat door Jeruzalem te lopen. Het verleden is niet zomaar weg. In die mat zou je kunnen zeggen, neem de man heel dat verleden, die 38 jaar, op zijn schouder. Om daar gaandeweg van te genezen. De lamlendigheid, het zelfbeklag, het slachtoffergevoel, dat moet opgeheven worden. Als Jezus mijn leven binnenkomt en bij mij stilstaat, mij ziet in mij neerliggen, dan komt er niet onmiddellijk een einde aan alles wat me neerdrukte. Wat hij ziet, dat moet ik zelf ook gaan zien en erkennen. De dingen die ik aan anderen toeschrijf en waarbij ik me zelf verontschuldig. De dingen die ik zelf heb laten liggen in mijn lamlendigheid. Neem het op je, zegt Jezus. Aanvaard de verantwoordelijkheid voor wat je naliet en wat je naar anderen toeschoof. Neem het op je, in plaats van erop te rusten. Zondig niet meer, zegt hij later tegen de man in de tempel. En ik denk dat de man heel goed weet waar Jezus op doelt. Ons wordt dat niet geopenbaard, maar hij zal het zelf wel geweten hebben. Maar zou het ook niet kunnen slaan op de zonde van nalatigheid, de valse berusting, het neerliggen in lamlendigheid? Sta op, neem je mat op en loop. Tja, en dan loopt hij daar in Jeruzalem de schriftgeleerden, de bewakers van de wet, tegen het lijf. Dat mag niet, wat jij daar doet, zeggen ze. Je slaapmat dragen, dat is een van de 39 werken die op de Sabbat verboden is. Ja, want het is niet alleen feest in de tempel, het is ook nog Sabbat op die dag. Rustdag. Gods rustdag na zijn zesdaagse scheppingswerk. Kijk toch eens hoe die heilzame geboden van God in hun tegendeel zijn verkeerd door de handhavers ervan, wil Johannes ons zeggen. De vijf zuilen van de Tora zijn zuilengalerijen geworden waarbinnen de ellende zich ophoopt en de een geen hand uitsteekt naar de ander. En kijk eens hoe de Sabbat, de dag van de bevrijding, de dag waarop Jezus graag zijn werk doet, een dag van slavernij is geworden. Waarom doet Jezus zijn werk op de Sabbat? Niet om de Farizeeën te prikkelen, maar omdat de Sabbat bij uitstek een dag van bevrijding is. Maar Bij die geestelijke leiders van Israël zien we geen enkel teken van verwondering. Laat staan van blijdschap over een man die na 38 jaar weer kan lopen. Alleen maar, dit mag niet. De schriftgeleerden hebben niet door dat niet het uitvoeren van werken van barmhartigheid de Sabbat schendt, maar het werkeloos toezien bij iemand die ter neer ligt. De schepper, mijn vader, zegt Jezus, die ziet niet werkeloos toe na die zesde dag. Mijn vader werkt tot nu toe. En ik werk ook, zegt Jezus. Er is iemand nodig die het werk van de Vader opneemt en uitvoert. Het werk van de genezing, de heelmaking. Iemand die door de tempelelite naar de dood wordt verwezen, omdat hij de Sabbat schendt en zich aan God gelijk stelt. Maar door de dood heen staat hij op en staat hij stil bij een mens, zomaar iemand, bij u, bij jou, bij mij, en zegt, sta op, neem je slaapmat op en loop. Gelooft, zei Jezus Christus. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u dat uw Zoon in deze wereld gekomen is als geneesheer, als arts. We danken u voor de getuigenissen van de tekenen die hij deed en die wijzen op uw koninkrijk, op uw toekomst. En we bidden u dat we daar nu al wat van mogen zien. Dat ons geloof daarin ook versterken zal. In dat geloof willen wij ook bidden voor de zieken, vooral voor hen die langdurig ziek zijn. Geef hen verlichting, moed en geduld. We noemen de namen van zuster De Winter Koudijs. De naam van de familie Notenboom Vijfhuizen. We bidden u dat de operatie aan Sietske het gewenste resultaat mag hebben. En wees ook bij haar ouders. We willen u danken met de familie De Geus van Wijk. Dat er geen ernstige veranderingen aan het licht zijn gekomen. We willen u ook danken met de familie Stambas. Dat hun dochtertje Willemijn weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. En ze willen hun blijdschap en dankbaarheid daarover graag met ons delen. We danken u ook voor zuster Holster de Ruiter, die weer naar huis mag terugkeren. Wees haar ook verder nabij. En wees ook bij zuster Bijl van der Zee, aan wie we vandaag ook denken via de bloemengroet. We bidden u, help ons als we ziek zijn niet te vluchten in zelfbeklag en slachtofferschap. Bewaar ons ervoor dat we anderen de schuld geven van onze tegenslagen en teleurstellingen. Mogen wij naar uw stem luisteren, geloven in opstanding. In het op ons nemen van datgene wanneer we neerliggen, zelfs als lichamelijke genezing uitblijft. We bidden u voor allen die honger lijden, en bijzonder denken we aan de mensen in Afrika die geteisterd worden door een nieuwe hongersnood. We bidden u dat er voldoende hulp, medische hulp, voedselhulp mag komen om het levensgevaar af te wenden. En we bidden u ook dat de omstandigheden zodanig mogen veranderen in de komende tijd, dat niet steeds weer een hongersnood de kop opsteekt. We bidden u voor de bevolking van Libië en Syrië en andere brandhaarden in deze wereld. Mogen de leiders stoppen met het terroriseren van hun eigen bevolking. We bidden u voor de overheden wereldwijd in tijden van onzekerheid en allerlei soms onverwachte crises. Geef allen die verantwoordelijkheid dragen voor de samenleving wijsheid om de juiste maatregelen te nemen, om tegenstellingen te overbruggen en mensen niet af te schrijven en af te danken. Laat er een oprecht streven zijn naar gerechtigheid en vrede. Wees bij allen die uitgezonden zijn om elders de vrede te bewaren, om elders mensen die het slachtoffer van terreur dreigen te worden te helpen en nieuwe mogelijkheden te geven. We willen u bidden voor Koen den Dekker, die morgen naar Somalië vertrekt. We willen hem nabij zijn bij het moeilijke werk daar. Wees ook bij zijn vriendin, bij zijn ouders en allen die hem lief zijn. En geef dat hij te zijner tijd ook weer behouden mag terugkeren. Wees ons zo nabij, Heere God. als wij al onze moeite en zorg voor u neerleggen, doe ons opstaan in vertrouwen dat u ons kent en bij ons wilt zijn. Wij vragen het u in de naam van hem die leeft en regeert aan uw rechterhand, Jezus Christus, uw Zoon. Amen. U krijgt nu gelegenheid voor de dienst van het offer. En daarna zingen we als slotzang gezang 460, vers 1, 2 en 3. Gemeente, verheft nu uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en met jou. Amen.